Ja, het is toch altijd fijn om God te aanbidden. En zeker ook op deze manier ging het ook goed. En ja, prijzen de Heer ervoor. Ja, het oude jaar is weer voorbij. En we zijn het jaar uitgegaan, één dag voor het oude jaar. Was de boodschap, hè? Vrees niet, werd er gezegd. 70 maal spreekt God, vrees niet. We mogen het van God verwachten, ook in het nieuwe jaar. En we mogen nieuwe dingen gaan zien, gebeuren in ons midden. En God beweegt altijd op zijn manier. En niet altijd op onze manier, zoals wij het denken in te vullen. Maar God doet dat. En we kunnen op God vertrouwen. Dat is niet altijd makkelijk. Geduld is niet altijd makkelijk. Ik heb er een klein beetje over geschreven in het voorwoord. Maar in Jozua 1, vers 9 staat: heb ik u niet geboden, wees sterk en moedig. Sidder niet en word niet verschrikt, want de Heer uw God is met u, overal waar gij gaat. En ik vond dat al zo bemoedigend, daar zouden we het al bij kunnen laten vanmorgen. Want het is zo geweldig, die woorden. En die kreeg ik ook mee toen ik hier aangesteld werd als voorganger. Deze woorden, wees sterk en moedig, want ik ga met je mee. En ik kan u zeggen, hij is met mij, met ons meegegaan. Ja, een nieuw jaar in. We hebben een hele bijzondere dienst gehad met kerst. En daar heb ik ook even stilgestaan. Hè, met maak ruimte in je hart. Ik heb dat lied verschillende keren geluisterd rondom de kersttijd. Make room in your heart. Engels is soms net even iets, kan je iets meer met de taal. Daar staat hij wil zijn verhaal schrijven. En in het Engels, hè, zijn verhaal zeggen wij. Maar in het Engels is het his story. En als je dat aan elkaar doet, dan is het history. Ja, dat kunnen wij niet in het Nederlands, maar dat is dan geschiedenis. God wil geschiedenis schrijven in jou en mijn leven. En dat wil hij doen. En ik las dat een keer. Iemand schrijft, ja, God speelt geen enkele rol in mijn leven. Ik dacht van, nou, dat is wat. Nee, hij is de regisseur van mijn leven. En dat is mooi. God wil ons leiden een nieuwe jaar in. En wat helpt ons daarbij? Wat is onze houvast voor 2019? Nou, één tekst. En ik denk dat we die allemaal zullen beamen. Dat hoop ik. Dat is Lucas 12, vers 31. Daar staat, maar zoekt eerst het koninkrijk van God. En de dingen zullen u bovendien geschonken worden. Andere vertalingen zegt erbij gegeven worden. Of aangevuld. En daar staat ook, wees niet bevreesd. Gij kleine kudde. Want het heeft uw vader behaagd u het koninkrijk te geven. Ik denk dat als dit ons uitgangspunt is voor het nieuwe jaar, om het koninkrijk van God te zoeken, in alle opzichten, in ons leven, dan zullen we die andere dingen ook erbij ervaren. Maar het staat wel, zoek eerst het koninkrijk van God. En vaak, kijk ik ook naar mezelf, draaien we dat wel eens om. Dan bidden we om dingen en dan zeggen we, Heer, wilt u het zegenen, wilt u er maar in komen. Maar als we nou eerst het koninkrijk van God zoeken, dan zullen we ervaren dat dat andere ook gaat komen. Allerlei belangrijkste les voor ons, zoek eerst het koninkrijk van God. En je leven gaat op zijn kop staan, je gaat veranderen. Maar dat moet wel diepgang vinden. De geest moet wel gaan werken in je leven, om dat werkelijk te ervaren. Ik ga daar even vanmorgen naar Jacob toe. Jacob was op de vlucht voor zijn broer Esau. Jacob, een naam zegt het al, hielenlichter of bedrieger, zijn verschillende betekenissen. Jacob was eigenlijk helemaal niet zo'n lievertje. En zijn moeder hielp hem daarbij. Nu ik dit zeg, moest ik gelijk aan mijn moeder denken. Oh, wat kon ik altijd slecht tegen mijn verlies. En als we als gezin Monopoly speelden. En mijn zus was altijd iemand die altijd won. En dat vond mijn moeder zielig. En die stopte dan onder de tafel mij wat geld toe. Dat ik niet failliet ging. Ik dacht van, hé, dat deed de moeder van Jacob ook, hè? Moederliefde voor de zoon, denk ik. Ja. Maar Jacob was zijn moeders lievelingetje. En Maar Jacob was de jongste zoon van de twee. Maar met een slimmigheidje stal hij het eerstgeboorte recht van Esau. En Esau die was wat onverschillig en die dacht, ach, het zal allemaal wel. Maar toen hij er uiteindelijk achter kwam wat dat inhield, het eerstgeboorte recht, dat is belangrijk, toen werd hij toch wel heel boos. En wilde die Jacob vermoorden. Er bleef maar één ding over voor Jacob en dat was vluchten. Waar naartoe? Nou, naar een plek waar zijn moeder ook vandaan kwam, maar waarschijnlijk ook een goede vrouw voor hem was en waar hij veilig kon zijn. Hier pakken we het verhaal op in Genesis 28, vers 10. Daar gaat Jacob op reis naar Haran, waar zijn voorgeslacht ook vandaan komt. Vers 10. Jacob nu vertrok uit Beerseba en ging naar Haran. Hij bereikte de plaats waar hij overnachtte, want de zon was ondergegaan. En hij nam een van de stenen van die plaats, maakte daar zijn hoofdkussen van en legde zich op die plaats te slapen. Nou ja, daar kan je al iets bij denken. En misschien denk je, nou, dat zou toch niet zo prettig zijn met je hoofd op een steen. Maar ik weet niet of je dat helemaal zo mag zien. Misschien had hij daar toch wel even zijn mantel tegenaan gelegd. En het is wel lekker, vind ik altijd, dat je hoofd wat hoger ligt dan waar je op ligt. Hè? Dus ik dacht van ja, oké. Maar een ander is, de steen, en dat vind ik een prachtig beeld, als je naar Jezus kijkt, Jezus is de rots, hè, waarop wij al mogen bouwen, ons eigenlijk neer mogen leggen, je hoofd bij hem te rusten leggen. Want wat gebeurt er als je je hoofd te rusten legt, als het ware in de schoot van Jezus? Er komt vrede over je en zie wat er bij Jacob gebeurde. Toen droomde hij. Zijn gedachten gingen uit. En zie, op de aarde was een ladder geplaatst. Vers 12 staat dat. Waarvan de top de hemel raakte. En zie, de engelen van God klommen daarlangs omhoog en omlaag. En zie, de Heere stond bovenaan die ladder. En de Heere zei, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham, de God van Isaac. Dit land waarop u ligt te slapen, zal ik u en uw nageslacht geven. Waren dat al niet de beloftes die hij ook aan Abraham gaf? God bevestigt altijd weer de beloftes, ook voor het nageslacht, ook voor ons nageslacht. En uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde, en u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden, het zuiden. En u en uw nageslacht zullen alle geslachten, in uw nageslacht, zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En zie, ik ben met u. Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan. En ik zal u terugbrengen in dit land, want ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik tot u heb gesproken. Jozua kreeg ook die belofte. Jacob krijgt die belofte. Het volk krijgt die belofte. En God gaat zijn belofte waarmaken. Hij bevestigt dat iedere keer weer opnieuw. Zo bijzonder. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij, de Heer is werkelijk op deze plaats en ik heb het niet geweten. Daarom was hij bevreesd en hij zei, hoe ontzagwekkend is deze plaats? Dit is niets anders dan het huis van God en de poort van de hemel. Daarna stond Jacob 's morgens vroeg op. Hij nam de steen waar hij zijn hoofdkussen van had gemaakt, zette die overeind als een gedenkteken en goot er olie op. En hij gaf die plaats de naam Bethel, hoewel de naam van de stad eerst Luz was. Jacob legde een gelofte af en zei, als God met mij zal zijn en mij zal beschermen op deze weg waar ik op ga en mij brood zal geven om te eten en kleren om aan te trekken en ik vrede in het huis van mijn vader zal terugkeren, dan zal de Heere mij tot een God zijn. Deze steen die ik als gedenkteken overeind gezet heb, zal een huis van God zijn en van alles wat u mij geven zult, zal ik u zeker het tiende deel geven. Wat een bijzonder gedeelte hier, die ontmoeting die Jacob daar heeft. En daar zie je al iets bijzonders van Gods hart. Dat God een plan heeft met Jacob, terwijl we weten dat Jacob helemaal niet zo'n lievertje was. Maar Gods oog was op hem. Hij had toch naar het hart van Jacob gekeken en daar iets in gezien, net zoals het hart van David. Met hem wil ik verder. En niet met Esau. Ondanks alle dingen die hij gedaan had, God openbaarde zich aan Jacob. God ging met hem mee. En ik vind het geweldig als je je ziet, en ik denk dat het ook zo belangrijk voor ons is, als je gaat bidden, als je gaat aanbidden, als je je bij Jezus neerlegt, dat de hemel dan opengaat. Als je rust neemt, momenten om bij God te zijn, dan zul je dat ook ervaren. Ook in de gemeente. En er staat iets heel bijzonders, dat hij niet wist waar God was. Maar opeens was hij bewust van de aanwezigheid van God op die plaats. God wist, of Jacob wist natuurlijk best van het bestaan van God af. En hij zou ook best in God geloven, maar zijn aanwezigheid, dat hij op die plaats is. Ik heb het niet geweten, zegt hij in vers 16. Maar daar heeft hij een geweldige ontmoeting met God. En ik vond het zo mooi, dat kan je eigenlijk ook zien dat de engelen van beneden naar boven gaan. En van boven weer naar beneden. Dus klinkt een beetje raar, ik zal haar zeggen verse engelen. Maar engelen worden natuurlijk niet oud, die zijn er altijd. Maar als het ware nieuwe krachten, nieuwe bescherming. Dus aan die engelen kan je zien dat God altijd om Jacob was. Om met hem te zijn. En ook wij zijn er denk ik altijd niet bewust van dat God er altijd is. Dat hij zijn engelen uitzendt om ons te beschermen. En als dan die hemel open gaat, dan is daar bovenaan die trap God. Zelf. Als het ware dat hij de opdrachten geeft aan de engelen van ga en doe. Wat een prachtig beeld wat je hier ziet. De engelen die op en neer gaan om ons en Jacob ook ten dienste te zijn. En God spreekt. Krachtige woorden, ik ben met u, ik zal u beschermen. Op het moment dat Jacob op de vlucht is en eigenlijk niet weet wat de toekomst zal brengen. En ik vond dat mooi in een prediking die ik ook gezien had. Dan ben je vlakbij je beloftes. En Jozef was heel dicht bij zijn droom. En God brengt hem steeds verder bij de droom, de vervulling van die droom weg. Naar Egypte, alles waar hij doorgaat. En de droom was daar. En hij kwam uiteindelijk in Egypte terecht. En waar Jacob op gerekend had, het eerstgeboorterecht, dat leek verder weg dan ooit. Want het bezit van zijn vader, wat hij dan zou beheren, dat moest hij achterlaten om te vluchten. Verder weg van de belofte. Zeg, God spreekt dat hier. Maar God zegt, ik ga met je mee. En hij vertrouwt op God. En dat vond ik ook mooi in vers 21, dat hij in vrede terug zou keren in het huis van zijn vader. Daar bedoelde hij natuurlijk mee zijn vader Isaac, dat hij ooit weer terug zou keren. Maar mijn boodschap met Kes ook, was ook dat Jezus ons thuis brengt in het huis van de vader. En dat is wat God doet. God neemt ons mee op onze reis, ook in 2019. En ik weet natuurlijk niet wat dit jaar allemaal gaat brengen, voor u en voor mij. En misschien zit je in een punt dat je denkt van, oh, ik ben zo ver weg van waar ik voor bid, waar ik een verlangen naar heb. En het lijkt wel steeds verder te gaan, maar God gaat in die dingen mee. En God weet er al lang wat er in de toekomst gaat gebeuren. En hoe is jouw reactie daarop? En daarom begon ik ook, zoek eerst het koninkrijk van God. En zijn gerechtigheid, zijn zegen voor jou. Vers 18 staat dan, hij staat vroeg op, hij nam die steen waar hij op geslapen had en hij zette die overeind als gedenkteken en goot er olie op. En dat is dan een geheiligde plaats. Als je olie over iets gooit, is dat een heiliging. Een dankbaarheid. Maar het mooie vind ik, Hij maakte een gedenkteken. Hij wilde deze plek niet vergeten, want Bethel betekent het huis van God. Hij was in de aanwezigheid van God geweest. Dit was de plaats, wat hij ook had gezegd. Hier is God aanwezig. En waar is het mooier als je ook hier, bijvoorbeeld in de gemeente, God aanbidt. We verspreiden die geur. In Marcus staat dat verhaal van die Maria die de voeten van Jezus zalft met olie. Om hem te eren. En er was eerst een hele vreemde reactie. Ja, wat is een verspilling. Maar zij deed het om Jezus te eren. Als voorbereiding ook op zijn lijden en sterven. Dat zegt Jezus ook. Maar in vers 9 staat iets moois. En daarom hebben we het ook vanmorgen weer over. Voorwaar ik zeg u, dat zegt Jezus, tegen al die anderen die er waren en die erover pruttelden en wat ook voor oordeel erover hadden. Overal waar dit evangelie gepredikt zal worden in heel de wereld, zou ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft. En het is opgetekend in het Marcus evangelie en er wordt gesproken over haar daad, dat het een goede daad was aan Jezus om hem te eren. Om hem te gedenken, om die olie, die zalving als een heerlijke geur. Dat is die aanbidding die God toekomt. Dat is wat Jacob deed. Hij dacht aan de ontmoeting die hij daar had met God. En als we even naar Genesis 35 verder gaan, dan pakt hij dat weer op. Dan heeft hij jarenlang voor zijn oom gewerkt. Hij heeft eerst een verkeerde bruid gehad, toen nog één. De bedrieger is bedrogen, staat er in een boekje. Maar uiteindelijk gaat hij terug, in opdracht van God, gaat terug naar Bethel. Ga daar wonen en maak een altaar voor God. Genesis 35 vers 1. Die aan u verschenen is toen u vluchtte voor uw broer Esau. En er zitten nogal wat jaren tussen. Hij is weggegaan van zijn ouderlijk huis, van zijn droom. Maar God zegt, nu is het tijd om terug te keren. Ja, hij moest hard werken. Hij was bedrogen. Het heeft jaren geduurd. Maar uiteindelijk, als we al die verhalen lezen, was hij ook weer gezegend. Hè? Ja, daar waar die slimme oom dacht hem te bedriegen, kwam hij ook weer bedrogen uit. Want Jacob ging met rijkdom en met grote kuddes ging die weg. Zelfs op de plek waar hij naartoe gevlucht was. Toen zei Jacob in vers 2 tegen zijn huisgezin en tegen alle die bij hem waren, doe de vreemde goden die in uw midden zijn van u weg. Ja, want in dat land waren wel afgoden allerlei dingen. Belangrijk ook voor ons, als we op weg gaan met God, om op te ruimen. Dingen uit ons midden weg te doen, die niet zijn tot Gods eer. Laten we opstaan en naar Bethel gaan. Ik zal daar een altaar maken voor God, die mij antwoordde op de dag toen ik in nood was. God antwoordt je als je in nood bent, als je het maar uitroept naar hem. Hij is met mij geweest op de weg die ik gegaan ben. En toen gaven ze Jacob al de vreemde goden die ze bij zich hadden en de ringen die ze in de oren droegen. Jacob verborg ze onder de eik die bij Sichem staat. En ze braken op, want Gods verschrikking lag over de steden die hen omringden, zodat zij de zonen van Jacob niet achtervolgden. Zo kwam Jacob in Luz, het land in het land Kanaan, het tegenwoordige Bethel, hij en al het volk dat bij hem was. Hij bouwde daar een altaar en noemde de plaats El Bethel, want God had zich daar aan hem geopenbaard toen hij voor zijn broer vluchten. En opnieuw, vers 9, verscheen God aan Jacob toen hij uit Paddan Aram gekomen was. En hij zegende hem. En hij gaf hem de naam Israël. In vers 11 zegt God tegen hem, ik ben God de Almachtige. Wees vruchtbaar, word talrijk. Een volk, ja een menigte van volken zal uit u ontstaan. Koningen zullen uit uw lichaam voortkomen. Dit land dat ik Abraham en Isaac gegeven heb, zal ik aan u geven en aan uw geslacht. Na u zal ik dit land geven. Toen voer God op bij hem vandaan, van de plaats waar hij met hem gesproken had. Jacob richtte op die plaats waar God met hem gesproken had, een gedenkteken op, een stenen gedenkteken. Hij goot er plengoffer over uit en goot er olie over. En hij gaf die plaats de naam Bethel, het huis van God. En ik had deze stukjes gekozen omdat ik het belangrijk vind, en daarom noem ik het, is een beetje tegenstrijdig, dat Paulus zei van, ik vergeet wat achter mij ligt en ik richt mij op alles wat voor mij ligt. Dan moeten we dat ook een beetje in zijn context zien natuurlijk, wat te maken heeft met je oude leven. Want ik denk dat het goed is, zeker ook voor het nieuwe jaar, dat wij momenten vastleggen in ons leven, als God gesproken heeft. De uittocht uit Egypte, het Pesach, was zo'n opdracht van God zelf, om dit te gedenken, ieder jaar weer, dat het volk de vrijheid in geleid werd. Dus moesten dat ieder jaar weer vieren. Want er was een groot wonder wat God had gedaan. Ons Pasen sluit daarop aan. Het Purimfeest, u kent allemaal het verhaal van Esther. Wat daar gebeurt en uiteindelijk in Esther 9, als alle strijd en moeite voorbij is. Ze wilden het volk uitroeien, ze hadden allemaal listige plannen bedacht. Maar Esther werd gebruikt door God. En uiteindelijk staat er, en dat deze dagen zouden herdacht en gevierd worden in elk geslacht, elke familie, elk gewest, elke stad. Zodat deze Purimdagen uit het midden der Joden niet zou verdwijnen, nog hun gedachtenis zou ophouden bij hun nakomelingen. Dan zomaar even twee dingetjes, en er zijn heel veel feesten die God, Joodse feesten die God instelt om te gedenken wat hij heeft gedaan. Het is mooi iets om op de zondagmiddag eens te gaan uitzoeken. Hè? Welke feesten er gevierd kunnen worden ter ere van God, ter ere van zijn zegeningen, ter ere van de ontmoetingen. En ik dacht van hoe belangrijk is dat voor ons ook om markeerpunten in je leven aan te geven. Om ze op te schrijven. God zegt, het woord zegt, vergeet niet één van zijn weldaden. Wij zijn zo geneigd te kijken naar wat niet goed gaat in ons leven. Vanmorgen las ik dat nog even. Iemand had een roman geschreven en die werd niet gedrukt. Maar ze had ook iets anders geschreven en dat werd wel gedrukt. Een klein boekje. En die vrouw schreef, ik was zo aan het mopperen dat die roman niet gedrukt werd, dat ik de blijdschap vergat dat dat essay wel gedrukt werd. Ze was zo gefocust op dat negatieve. En het is zo goed om de goede momenten, zeker ook in het nieuwe jaar, om ze eens op te schrijven, om te gedenken. Momenten dat God jou ontmoet, dat je ontmoetingen hebt vanuit zijn woord, vanuit misschien een droom of een profetie of een preek die hier is, die je aanspreekt. Wat dat voor je gedaan heeft. Markeer ze en koester die momenten, want dat geeft je ook kracht om verder te gaan. Om dat vast te houden. Denk maar eens aan Hebreeën hoofdstuk 11 en 12. De getuigen die om ons heen zijn. Die getuigen van hun leven, wat God in hun leven heeft gedaan. En ik weet niet wat God allemaal in uw leven heeft gedaan, maar ik denk heel veel. Anders was je hier waarschijnlijk vanmorgen niet. God heeft ook heel veel in mijn leven gedaan. En dat wil ik niet allemaal vergeten. Ja, ik wil heel veel slechte dingen wel vergeten. Maar wel die dingen die God gedaan heeft. Door die jaren heen. De punten die hier waren. En dat ik zeg, en hier was God bij. En hier was die. En daar was hij. En het bemoedigt ons ook. Want dan zie je dat hij er is. En dat maakt ons ook dankbaar, denk ik. Voor de momenten dat hij misschien in onze moeilijkheden is geweest. En dat heb je misschien niet gezien op dat moment. Maar de weken daarna heb je ervaren, ja, maar God was er wel. Dankbaarheid. Hebreeën 12, vers 28, daarom moeten we dankbaar zijn dat we een koninkrijk krijgen dat niet kan wankelen. Laten we God dienen zoals hij wil, met eerbied en ontzag. Die dankbaarheid die toonde Jacob ook. door die stenen op te richten en de olie over uit te gooien. En God te eren. Dat is mooi, dankbaarheid. Omdat, in de Engels, komen we even terug op het Engels. Als je daarvoor het eten dankt, dan zeg je ook, wij zeggen grace, dank. En wij hebben vaak in sommige vertalingen alleen genade staan, maar genade is ook dankzegging. En in het Frans, Ineke, grâce à Dieu, dank aan God zeg je dan. Hè? Het is een dankzegging, genade is dankzegging. In het Spaans, gracias. In die vertaling staat veel meer dat genade verbonden is aan dankzegging. Het is de goedheid van God die over ons komt. En dan denk ik, soms moeten wij eens even stoppen. Soms lijkt het inderdaad wel of wij op de vlucht zijn met ons leven en we willen ergens naartoe. En dan nog maar even de vraag of dat de plek is waar God ons wil hebben. En dan zijn we zo druk. En dan zeggen we, we moeten misschien wel eens even stoppen en die momenten overdenken, die gedenkstenen oprichten. In de drukte in je leven, ik heb mijn wegen overdacht en mijn voeten gekeerd naar uw getuigenissen, staat in Psalm 119. Ik heb me gehaast en niet geaarzeld uw geboden in acht te nemen. We mogen soms af en toe eens even, nee, ik zou zeggen, we moeten soms stilstaan en weer eens even de dingen overdenken. Ben ik nog op de goede weg? Zijn de dingen die ik doe tot eer van God? Wat houdt mij op dit moment bezig? Ben ik wel tevreden? Heb ik wel voldoening in de dingen die ik doe? Mag je je ook afvragen? Zijn het dingen die betekenis hebben? Of zijn het dingen waar ik weer gefrustreerd door kan raken? Omdat het doelen zijn die ik zelf gesteld heb en misschien op dit moment onbereikbaar zijn. Spreuken 3 vers 6 zegt, denk aan hem op al je wegen en hij zal je paden effenen. Gedenken, momenten nemen om naar God toe te gaan. Is goed. Beseffen van waar je gekomen bent en de momenten waar hij werkelijk aanwezig was. Dan zul je ook merken als je troost nodig hebt, dat die momenten terugkomen. Als je kracht nodig hebt, als je volharding nodig hebt, als je hoop nodig hebt. Keer terug naar zijn geboden, het woord van God. En zie dat niet als een straf, als een oordeel, maar als een licht op je pad. Een lamp voor je voet is het woord van God. Hij leidt ons vanuit die duisternis in het licht. En dat is zo geweldig. Ik zou willen zeggen, ga de komende jaren aan de slag om momenten te noteren dat u ervoor hoort. Nu is God bij mij. Hij was erbij. Dit wil ik vasthouden. En dan kijk ik vooruit. Want ook het avondmaal is gedenken. Jezus zegt, doe dit tot mijn gedachtenis. Als we dat vergeten, dat dat de basis is, het kruis, zijn dood en opstanding, zijn leven wat hij gaf voor ons, het offer mogen we nooit vergeten. Een dwaasheid voor de wereld, maar voor ons de wijsheid van God. En in brood en wijn, gaan we zo vieren met elkaar, hebben wij die ontmoeting. Hebben we die verbondenheid met Christus, met Jezus onze Heer. Hij zegt, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft deel aan mij. Als je dat gedenkt, dan heb je ook deel aan de Heer. Dan verbind je je aan hem en dan heeft dat ook kracht. Dan betekent dat iets voor je. En Paulus zegt in Korinthe 11, ik lees dat even met u, vers 23. Want ik heb van de Heer ontvangen wat ik ook aan u overgeleverde. Dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden een brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig u de dood van de Heere totdat hij komt. ook zo belangrijk iets. Dat we brood en wijn nemen. Dat het een gedenkteken is voor ons.